Ja, ik neem aan, Joris, dat deze meerjarenbegroting zeer goed zal zijn voor Antwerpen, want we moeten het nu toch zo ongeveer af zijn van die historische schuld.
Dat ook. U gaat direct naar een van de kernen van de zaak, maar dus we gaan het keer. Dat is inderdaad een punt dat de schepen maakt. Ik heb direct de schepen van financiën. Dus ik ga nu over het algemeen financieel beeld hebben en eigenlijk het stukje financiën. Allee, algemeen, natuurlijk het gaat over begroting, maar algemene financiën, high level. En dan kunnen we misschien de volgende uitzendingen per domein een beetje dieper ingaan. En ja, dat is heel veel cijfers. Je hebt eigenlijk één spreadsheet met 1000 lijntjes waar dan ja, per gebied, onderwijs, mobiliteit enzovoort enzovoort, de cijfers in staan, inkomsten en uitgaven. Er zijn daar nog boeken bij, die, allee, zwart. Maar bon, een van de belangrijkste cijfers natuurlijk is over hoeveel geld gaat het in het totaal. Dus over die 6 jaar, 2025, want je telt vanaf 0, dus 20 en tot 25, 12 miljard euro's. Dus dat is toch wel veel geld. Dat is zo, ja, dat is ongeveer
2 miljard per jaar.
Dat is 2 miljard per jaar. Dat is bijna het gat van Van Overtveld in tegen 2025 zeker. Ja. Maar dat is dan per jaar. Die 12
miljard. Ons hart vast, want hij is nu blijkbaar voorzitter van de commissie begroting in het Europees Parlement.
Ja, dat is ongelooflijk. Hè? Dat is ongelooflijk. Ja. Dus Koen Kennis deed daar al een presentatie van. Dus dat is die cijfers. Hè. We investeren ongezien. Ik heb zeven of acht jaar geleden zijn met Schepen Bungeneers toen van Financiën. Die heb ik eens in de studio gehad. Die heeft een uitleg gedaan over de stadsfinanciën. Ik had toen in het hoofd dat dus de totale begroting van de stad ongeveer 1 miljard was. Maar dus ondertussen is dat inclusief dan investeringen, is dat 2 miljard per jaar. Dus dat gaat over veel geld. Hè. En dan heb je, ja, er wordt gekeken van, want daar heeft Koen Kennis Schepen van Financiën toch wel over. Want we zijn eigenlijk goed bezig, budgetair. Hij is verantwoordelijk, ook Bungeneers in de tijd, van hij is de goede huisvader. Hè. En dan hebben ze het bijvoorbeeld over autofinancieringsmarge. En wat is dat? Dat is een indicator die dan zegt van of dat je dus eigenlijk met een gat, een budgetair gat dan wel te verstaan, zit of niet. Dus dat is inkomsten minder exploitatieuitgaven, minder aflossing van de schulden. Dus eigenlijk ja, dus of dat je geld over hebt of tekort hebt, hè, want je moet ieder jaar moet je die schulden aflossen. Ieder jaar heb je inkomsten en dan de exploitatieuitgaven. Dus voilà, dat is, en die is eigenlijk die is positief voor ieder jaar. En er wordt ook nog een keer gekeken naar de autofinancieringsmarge voor per district. De districten, dat gaat over heel weinig geld, hè, want ik geloof dat per jaar nu van 30 naar 40 miljoen gaat ten opzichte van dus ja, meer dan 1,5 miljard exploitatie voor de stad op zijn geheel. Dus en die 30, 40 miljoen is voor alle districten samen, dus dat gaat over weinig geld. Maar die is, eventjes kijken, die is negatief voor Wilrijk en Borgerhout. Er is verder niet over gesproken geweest, waarschijnlijk misschien wel over op de districtsraden. Maar de situatie verbetert sterk tegen 2025. Ja. En Deurne en district Antwerpen hebben een sterk positieve autofinancieringsmarge, dus veel meer kan ik er verder niet over zeggen. Maar dan komen we aan dus de inkomsten waaruit bestaan die inkomsten en uitgaven. Dus om een lang verhaal kort te maken, inkomsten en uitgaven zijn in balans. Dat ziet er dus goed uit. Allee, er is een overschot waarmee dat we onze schulden kunnen afbetalen. Maar waar komt het geld van? U denkt misschien, ja, u hebt een zeker inkomen, meneer Bert. U betaalt dan waarschijnlijk gemeentebelastingen. Ja? Maar dat is dan de aanvullende personenbelasting, heet dat dan? Wel, van alle uitgaven die Antwerpen doet, die gedekt worden met de inkomsten, van die inkomsten is slechts 7,4% afkomstig van de belastingen die wij betalen.
Dus Antwerpen is een belastingparadijs?
Nee.
Toch niet?
En daar zal ik zelfs op terechtkomen. Helemaal niet.
Maar zijn ook indirecte belastingen natuurlijk.
Maar waar komt de rest van? Waar komt de andere 92,5%, 92,6% van? Wel, in de eerste plaats van het gemeentefonds. Dat is de belangrijkste inkomstenbron. Die is meer dan 45% van alle inkomsten zijn dat. En wat is dat eigenlijk? Dat is geld dat, is het van Vlaanderen of nationaal? Ik denk dat de meeste belastingen gaan nog altijd naar de federale pot. En die worden dan doorgestort naar, ik denk in dit geval, naar Vlaanderen eerst en dan zo naar Antwerpen. Dus dat is vooral omdat de steden hebben een centrumfunctie. Die verlenen heel veel diensten aan de bevolking en ook aan de wijdere bevolking die niet in die gemeente woont. Dus, ja. dus steden zoals vooral Antwerpen, maar ook Gent. Ik heb nu niet precies de verdeling van.
De centrumsteden, zoals dat heet.
Ja, die krijgen, daar alleen kun je waarschijnlijk een paar uitzendingen over vullen, maar die krijgen dus veel extra steun van de hogere overheden, zal ik maar zo zeggen. En maar wat er wel interessant is, vond ik ook, is dat die inkomst, en dat heb ik eventjes berekend, jaar per jaar, die stijgt ieder jaar met exact 3,42%. Ik zeg exact niet omdat dat een rond getal is, maar wel omdat het ieder jaar juist 3,42% is dat die inkomsten stijgen. Dus dat is natuurlijk heel belangrijk, want dat is een inkomst waarvan de Antwerpse stad zeker is. Dus je weet zeker dat ieder jaar van de helft van de inkomsten 3,4% dat die zullen stijgen. En dus de totale inkomsten en uitgaven stijgen minder, want dat is meer dan de inflatie.
Ja.
Dat is meer dan waarschijnlijk de sociale zekerheid stijgt. Want vroeger, ik herinner me nog, dat was nog voor die roepen, was er een bepaalde norm gelegd. Dat is van een stijging van het sociale zekerheidsbudget of van de ziekten, was het de ziekte, denk ik, hè? De gezondheidszorg. Dat die dus 5% ging stijgen, maar dat was boven de inflatie, denk ik. Dan is dat, ja, vooral dus onder liberale druk, dan verminderd. Ik denk dat dat nu 1,5 is. Dus is er enorm veel geld bespaard geweest door te zeggen, ja, we gaan niet meer 5% per jaar extra gaan uitgeven, we gaan maar 1,5% per jaar extra gaan uitgeven op de gezondheidszorg, die enkele tientallen miljarden is. Hè. Maar dus de stad krijgt ieder jaar 3,4% bij. Verder wat nog, de opcentiemen op de onroerende voorheffing, dus dat is een vastgoedbelasting, die levert dus 11% op van het totaal. En dan andere inkomsten uit werking. Ik veronderstel dat misschien stedelijke musea-ticketjes zijn, ik weet het niet.
Boeten?
Wel, ja, andere belastingen 4% ongeveer. En dat gaat een beetje naar beneden, van 4,1 naar 3,5. Andere subsidies, dat is natuurlijk ook wel belangrijk, dat is 12 à 13% van de totale inkomsten. Dus dat komt eigenlijk boven die 48%, die 45-48% subsidie van het gemeentefonds, komt er nog een keer 12-13%, dus we zitten daar bijna aan 60%. Sponsoring van, en dat is ook de Vlaamse overheid en federaal. 2/3 Vlaamse overheid, 1/3 federaal. Dus dan iedere keer, ik heb het dan over die bijna 2 miljard, hè. Zo moet je rekenen. Want dus dat gemeentefonds, ik heb de cijfers verder, dat is, ik denk dat 800-900 miljoen per jaar is. Hè. En dan staat er andere operationele ontvangsten, 7,5-8%. En dat is ook veel, want dat is 150 miljoen euro's per jaar. En wat dat precies is, dat kun je eigenlijk niet zien uit de papieren. Ik heb dat gezocht. Ik heb ook nog eens naar Ilse van Dinderen nog eens gemaild. Van, hebben jullie een idee van, want ik ga ervan uit als ik de stad contacteer dat ik daar geen antwoord op krijg of niet. Tenzij ik 10 keer schrijf en 5 keer bellen. We hebben daar geen tijd voor. Maar ik moet zeggen, mevrouw van Dinderen, die wist het toch ook niet direct wat het was. Ik ging dat even checken. Maar bon, dat is nog niet gebeurd. Dus misschien moeten we daar nog eens op terugkomen. Want dat is natuurlijk wel, ja, wat zijn andere operationele ontvangsten? Dat kan ook eventueel een boete of een tax zijn natuurlijk. Maar dat laatste woord horen ze niet zo graag.
Nee, maar het kan bijvoorbeeld ook het parkeerbeleid zijn. Hè? Dus dat je iets moet betalen als je ergens je auto wilt zetten op straat. Ja. Dat soort dingen. Dat neem ik aan dat ook operationele dingen. Ja. Het feit dat je voor bepaalde diensten moet betalen, of eigenlijk moet je voor alle diensten betalen.
Dat komt uit dus de inkomsten uit werking, andere belastingen en andere operationele ontvangsten. Die posten samen, dus 3,5 plus 4, 7 plus nog een keer 8. Samen is er maar 15%, maar dat is samen toch.
Nee, ik denk dat Velo bijvoorbeeld ook niet verlieslatend zal zijn.
Wel, ik herinner mij van de tijd van Bungeneers dat hij zei van dat eigenlijk de meeste centen die we binnenkrijgen van het parkeerbeleid, dat die gebruikt worden om de Velo te subsidiëren. Ik denk niet dat... toen 8 jaar geleden was dat geen vetpot, dat kostte geld. Hè? Dat moet duidelijk zijn. Maar hoe dat nu zit, ik weet niet hoeveel dat die abonnementen gestegen is ondertussen, want ik heb zelf een fiets. Maar bon, dan zijn er natuurlijk ook financiële risico's. Dat is altijd zo. Ik heb de inkomsten zijn uitgaan, maar wat zijn de risico's dat die rekening binnen 5 jaar niet meer klopt? En dat is alweer een dossier waar je dus waarschijnlijk een aantal uitzendingen over kunt vullen. Dat is namelijk de pensioenen van de overheid. En er is blijkbaar een heel zware pensioenlast, want die mensen, ze mogen dan het aantal personeelsleden verminderen. Daar komen we ook op. Dat zal niet deze aflevering zijn. Hè, want de 5 miljoen per jaar, die ze 3 jaar extra gaan besparen. Maar dus die... Ze gaan geen mensen ontslaan, maar ze gaan mensen die op pensioen gaan niet vervangen, maar die blijven wel geldkosten aan de stad natuurlijk.
En natuurlijk, je had vroeger had je veel statutaire ambtenaren bij de stad, die zijn er bijna niet meer, dat zijn allemaal contractuele, dat zijn andere contracten en dus ook wellicht andere uitstap- en pensioenregelingen dan die er vroeger waren.
Ja, ik denk dat vooral de statutaire zijn, die duur zijn eigenlijk gezegd, maar bon, dus ik dacht dat vroeger eigenlijk die pensioenen federaal waren, dus op nationaal niveau betaald werden, ik dacht dat, en op een bepaald moment is dat naar de gemeenten over, hebben ze het bespaard door naar de gemeente dat te sturen. En ik denk dat er nu aangekondigd is van, we gaan de helft, de Vlaanderen gezegd heeft, we gaan de helft van die kost dragen. In alle geval, er is daar een budgettaire post die toch nog stijgt. Dus ieder jaar van 46 miljoen in 2020 stijgt die kost voor die pensioenkost naar 74 miljoen euro's.
Het zal ook wel de pil zijn die men op een gegeven moment heeft moeten slikken met het ondergaan van Dexia. Daar hebben sommige gemeenten zwaar hun broek aan gescheurd. Ik geloof dat Antwerpen wel een van die gemeenten was.
Dat zou kunnen zijn. Daar is er eigenlijk tijdens die 20 uur zittingen niks over gezegd geweest. Maar ik heb er ook nog een keer een uitzending over gedaan, jaren geleden. Maar ik denk dat ondertussen toch al gepasseerd is. Bovendien heeft dat niet, volgens mij toch niks te maken met de pensioenen. Hè, maar waarover nee, maar ik het nu heb.
Over het algemeen inkomsten van de stad toch wel redelijk een impact gehad.
Ja, wel, ik zou zelf eens moeten opnieuw naar die uitzending van de vorige keer beluisteren. Maar het is, wat er moeilijk is, inderdaad, bepaalde specifieke posten, zoals eventueel impact van een of andere flater van x jaar geleden, heeft dat nog, dat, die zie je niet in de cijfers. Je zou er echt al moeten naar vragen. En dat hebben de gemeenteraadsleden in verband met Dexia bijvoorbeeld niet gedaan. Misschien wisten ze dat het niet meer relevant was, maar misschien, ja, want dat mogen de luisteraars en u niet vergeten. Gemeenteraadsleden, dat zijn geen professionele politici. Wel, misschien sommigen ervan wel, maar als gemeenteraadslid, dan krijgt u alleen maar uw zetpenning. En er was wat om te doen dat nu verdubbeld was of zo, de eerste keer in 20 jaar. Maar bon,
ja, dat is dan bijvoorbeeld ook beduidend minder advocaten in de gemeenteraad dan bijvoorbeeld in het parlement.
Dat zou wel zijn, maar in alle geval dus, één keer per maand heb je daar een zitting, misschien een commissie, en dat is dan per zitting die dan een hele avond duurt. Dat is dan 150 of zoiets, of 200, iets van die orde, 200 euro. Oké, je kunt erover door, maar als je je rol als gemeenteraadslid goed pakt, dan is niet alleen dat die 2-3 uur dat je daar zit, maar je moet dat ook voorbereiden en zo, en er kruipt daar heel veel tijd in. Dus ik denk dat veel mensen doen uit engagement, en misschien ook op langere termijn om een andere politieke carrière op een hoger niveau te kunnen uitbouwen later. Hè.
Ook die van het Vlaams Belang?
Dat wat?
Ook die van het Vlaams Belang?
Daar
steken die daar veel tijd in?
Wel, dat heb je natuurlijk altijd als je dan opeens, ik veronderstel in een tijd, de periode, wanneer was het, de vorige legislatuur, toen ze er nog maar met 4 zaten. Ik denk bijvoorbeeld Anke van der Meers, die komt regelmatig tussen. Je hebt dan de Winter. Bon, ik denk dat die wel er wat tijd in steken. Maar nu,
het zijn dan ook professionele politici.
Ja, omdat die dan ook een parlementair mandaat hebben. Hè.
Die hebben medewerkers en dergelijke.
Ja, ja, iedere fractie heeft blijkbaar een medewerker ook in de gemeenteraad. Maar dus, maar die andere mensen die daar zitten, ja, ik denk inderdaad dat die, ik weet het niet, maar ik hoor daar meestal niet veel van veel van de gemeenteraadsleden van de grotere fracties. In elk geval, laat ons eens tot verder gaan erover. Dan over inkomsten was er één. Ja, er waren inkomsten uit een belasting, materieel en outillage. En in 20, ja, dat gingen we toch over 30 miljoen per jaar of zoiets, 35 miljoen per jaar.
En wat is dat?
Wel, dat is een dus men zou dat een pest- of een zottebelasting noemen, hè, in een liberale zin, maar de PvdA bijvoorbeeld vindt dat dan natuurlijk heel goed. Maar in 2015 schrapte Vlaanderen de belasting op nieuw materieel. Dus blijkbaar als er nieuw materieel gekocht wordt, dan wordt er daar een belasting op gegeven. Ik vind het een beetje raar dat,
dus materieel dat de stad aankoopt?
Nee, van de bedrijven.
Oké.
Ja, maar het is een beetje een eigenaardig. Dus het was een inkomst voor de steden. Mm-hmm. Het was een inkomst voor Antwerpen. En het is eigenaardig dat dus, op Vlaams niveau wordt het dan geschrapt. Dus het was me niet helemaal duidelijk of Antwerpen dat nu niet meer kan of niet meer moet heffen. In elk geval,
de redenering is dan waarschijnlijk stremt de investeringen die de bedrijven doen in de stad. Of op het grondgebied.
Wel, wat de redenering was, weet ik niet. Maar in elk geval, dus als er nieuw materiaal aangekocht wordt nu, nieuwe materiaal en outillage aangekocht wordt, dan moet er daar geen belasting meer op betaald worden. Daarmee daalt die inkomst jaarlijks in de toekomst. En dan gaan we het, ja, we gaan eerst even pauzeren. Weet je waarom? Omdat ik, dan kom ik aan heel het stuk over de inkomsten van de Antwerpenaars. Dus die belasting op uw loon, 7% van de totale inkomsten van Antwerpen per jaar. Maar daar kreeg je dus een hele discussie. Waarom, dat is eigenlijk laag, dat is weinig. Waarom is Antwerpen zo sterk afhankelijk van de nationale en Vlaamse overheden? En dat komt omdat er dus weinig inkomsten zijn van die door betaling door de Antwerpenaren zelf. Maar dat op zich is eigenlijk al een daar ben ik niet in 2 minuten over uitgesproken. En dan komen we ook aan die zaak natuurlijk van De Winter en Sam van Rooij over die, minderwaardige immigranten, hè?
Ja.
Nou, hè.
Die komen uit Brugge of zo?
Die komen van overal.
La femme de l'anglo.
Door Louise Bourgeois. En Bert, deze dame is u niet onbekend. Voor alle duidelijkheid, ze heeft enkel de tekst.
Ja, dat is de vrouw van die spinnen, hè? Dat is een beeldhouwster niet?
Of inderdaad, ja.
Een beeldend kunstenaar in
Ze is zeer oud geworden, een jaar of 95, maar dan een jaar of niet zo lang geleden gestorven.
Nee.
Française, maar op 28-jarige leeftijd, dan getrouwd met een Amerikaan of een Canadees en dan naar daar uitgeweken. Ja, die enorme spin met die lange poten. Mama. Dat was het, hè?
Ja.
Mama. Goed, de financiën. Alhoewel het dus maar 7% van alle inkomsten van Antwerpen zijn, is voor u en ons dat de belastingen die u betaalt toch wel niet irrelevant. En die is natuurlijk gelieerd aan uw inkomen. En daar is er een punt dat Koen Kennis zelf aanhaalde in dus de eerste commissie. Dat is gewoon relevant, omdat u zult horen dat het een slechte geluidsopname is daar. Maar dus ik zal het laten horen, want ik denk dat hij het gewoon allemaal eigenlijk uitlegt. Goed, meneer Koen Kennis, schepen van financiën van de stad Antwerpen.
Een ander element is de evolutie van de welvaartsindex. Nadat een aantal jaren dat gestagneerd heeft, zien we dat dat toch nog wat verder wegzakt voor Antwerpen. U weet wel, 100 is het gemiddeld inkomen voor België. 100 en 607, en dat is eigenlijk al vrij lang stabiel rond die cijfers, is het gemiddeld inkomen in Vlaanderen, maar in Antwerpen zie je toch een daling van 95 in 2005 naar ondertussen 87, 88 in 2017.
Voilà, Koen Kennis. Ja.
Wil dat nu zeggen dat de Antwerpenaar in zijn inkomen erop achteruit is gegaan nadat de kracht van verandering aan de macht is gekomen?
Ze vergelijken met een aantal jaren geleden. Ik bedoel, de punt dat hij zegt van is 2005. Dat is wel al bijna 15 jaar geleden. Nee, het wordt een vergelijking gemaakt, met 2017. Dus 12 jaar ervoor. Dus oké, het gemiddeld inkomen. Dan vraag ik mij ook af, altijd inkomen, wat is het dan? Is het belastbaar aangegeven? Is het totaal? Whatever. Maar er is ergens een indicator voor een index, want hij noemde dat niet inkomen. Een indicator voor het inkomen. Hij noemde dat niet het inkomen, maar was het niet de index of whatever. Dus als België 100 is, dan is Vlaanderen 106, 107. Antwerpen nog 88. Dus twee werelden natuurlijk. Hè. Vlaanderen enerzijds en Antwerpen anderzijds.
Ja, maar is dat nu ook niet echt een typisch probleem voor grootsteden? Een van de problemen in Brussel bijvoorbeeld is dat heel Vlaanderen er gaat werken, maar die dragen eigenlijk niks bij aan de grootstad. Hè. Mm-hmm. Die zorgen er eigenlijk voor dat Brussel geweldig veel uitgaven moet doen om elke dag die toevloed van werknemers te ontvangen. En die krijgen daar relatief weinig of niks voor terug.
Ja, wel, opnieuw, u kunt daar waarschijnlijk weken over, mm-hmm. over in detail op ingaan.
En dat maar het is wellicht een problematiek voor de grootsteden in Vlaanderen en dat is, heel België.
En wat u zegt klopt zeker. Vandaar ook dat gemeentefonds, dat dus meer dan 40% van de uitgaven van de stad Antwerpen dekt. Maar het punt is wel een beetje ook natuurlijk, dat was dat cijfer, Die 88%, dat was in 12 jaar ervoor nog 95%. En dan krijgen we de winter. Ik bedoel, nu zitten we in de winter, maar ik bedoel, Philippe de Winter komt daar natuurlijk en die heeft het natuurlijk gezien. Ik zal hem even aan het woord laten, maar het punt is eigenlijk, de bevolking neemt toe. En dus, desondanks, moet er, er zijn meer uitgaven, maar de inkomsten die gegenereerd worden door die bevolking, die dekken dat niet. Maar ik zal eventjes, het gebeurt niet veel, maar we zullen toch iemand van de groep Vlaams Belang hier aan het woord laten. Enige seconden. U hebt uw knijpers op uw neus staan.
We trekken het verkeerde soort nieuwe Antwerpenaren aan. En tegenover de vergrijzing en de uittocht van de autochtone bevolking staat de toename via immigratie en demografie van een voornamelijk allochtone, niet kwaliteitsvolle bevolking. Tegenover die witte vlucht staat de gekleurde intocht.
Voilà, en dat was het woord dat gevallen was. De niet kwaliteitsvolle bevolking.
De gekleurde intocht. Ja. Dat is dus zonder meer een racistische uitspraak.
Ja, ja. Dus de achtergrond is, en het punt is, het is natuurlijk, zuiver aan de cijfers als je kijkt, de bevolking neemt toe en relatief gezien neemt de inkomst minder toe dan de bevolking. Hè. We hebben in de jaren 90 hadden we 450.000 inwoners in Antwerpen, nu gaan we naar de 530 en dat zal nog verder stijgen. Maar hij gaat dan nog eventjes verder. Daar is natuurlijk respons op gekomen.
En... Ja, maar trekt jij daar niet gewoon een heel foute conclusie? Je zou ook kunnen zeggen dat wat hij dan de autochtone bevolking noemt, terwijl die meneer helemaal niet autochtoon is voor Antwerpen, dan zou je kunnen zeggen dat die bevolking dat die geweldig in leeftijd aan het toenemen is.
Er was wel, natuurlijk, het is een complex gegeven. Mm. Maar het punt is, hij verwees daarbij naar een studie van de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten van 2019. En hij leest daar een stuk voor. En daarin staat dat, en ik citeer nu de Winter, die uit dat stuk van de Vereniging voor Steden en Gemeenten zou citeren. Zegt hij, de niet kwaliteitsvolle inwonerstoename vraagt meer uitgaven.
Nu, dat staat volgens hem in het rapport van Steden en Gemeenten. Dit wordt zo omschreven, de niet kwaliteitsvolle, hoe noemt het?
Wel, inwonerstoename. Inwoners. Ja. Wow. Maar dus, ja, maar wat, we hebben ten eerste, er is een subtiel verschil. Als het klopt wat hij zei, hè, dat zeg ik al, dat is het eerste punt. Hij zou er staan in dat document van de Vereniging voor Steden en Gemeenten, de niet kwaliteitsvolle inwonerstoename. Hij heeft over niet kwaliteitsvolle inwoners. Dat is al een subtiel, maar toch niet irrelevant verschil. Mm-hmm. Het ene gaat over de toename, maar bon. En hij zegt dat de quote komt van Jan Leroy, van de Vereniging voor Steden en Gemeenten. Ik heb die gisteren even snel, ik was nogal druk bezig met mijn werk, maar ik heb hem toch eventjes proberen te bellen. Ik ging dat ook vanochtend doen, maar gisteren nam hij niet op. En vanochtend ben ik er niet meer toe gekomen, maar ik moet dat misschien toch nog maar een keer doen. Mm. Om te vragen of het klopt. Want ik heb een rapport teruggevonden van 2019 van ING VVSG, waarin dat niet staat.
Nee, dat zou ook heel vreemd zijn, dat zoiets wordt aangemaakt.
Het zou dan gaan over een interview of een ander document of een persbericht van Jan Leroy naar aanleiding van dat rapport. Maar dus, het is niet zeker of het klopt. Hè. Dus
maar dat kan bijna niet. Hè. Als je zou denken dat de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten een rapport uitbrengt met absolute cijfers daarin, want dat mogen we toch wel aannemen, of geprojecteerde cijfers naar stijgingen of dalingen in een bepaalde soort, dan kan men toch wel aannemen dat men de groep duidelijk definieert en zegt niet kwaliteitsvol. Dat is niet iets dat je... Dat is geen set parameters die je kunt vaststellen op een bepaalde manier.
Het gaat natuurlijk allemaal over framing. Hè? Want natuurlijk is er het feit, er is een bevolkingstoename van mensen met een lager inkomen, of dat dan vooral vluchtelingen zijn, dat, en wie dan ook, dat weet ik zelfs niet. Het zou kunnen. Hè? En hoe noem je dat dan? En daardoor stijgen de belastingsinkomsten minder dan de bevolking. En daardoor daalt de inkomsten uit belastingen in percentage van de totale inkomsten.
Maar nogmaals, je zou dat ook heel anders kunnen bekijken. Als die als er een toename is van jongeren in een samenleving, dan gaat die in eerste instantie minder opbrengen.
Wel, Dus je kunt zeggen, opnieuw, het is een kwestie van framing. Als de VVSG dat zo... De winter, pardon, die zegt niet kwaliteitsvolle bevolking, zegt hij. Dat is dan een, volgens hem, hij staat er in wat Jan Leroy zou gezegd hebben, heeft hij gezegd of geschreven, niet kwaliteitsvolle inwonerstoename. Dat gaat dan over de toename die niet kwaliteitsvol is, niet de inwoners.
Het zou ook bijvoorbeeld ook kunnen betekenen dat er veel meer gepensioneerden zijn.
Nee. In alle geval, het is een subtiel verschil dat als de VVSG het zo zou geformuleerd hebben, dat toch een beetje ongelukkig is. Maar het punt natuurlijk wat ze willen zeggen, is gewoon dat er een inwonerstoename is van mensen met een lager inkomen. En volgens de Winter zou ook in dat rapport staan, expliciet staan, dat dat dus vooral niet studenten of gepensioneerden zijn, maar wel degelijk buitenlanders of... Dus het is natuurlijk altijd nuttig om dat te onderwerpen aan een fact-check. Hè? Bovendien, dat is een moeilijke problematiek, want bijvoorbeeld tegenwoordig... Als je het op de lange termijn bekijkt, als ik nu zie in de Brederodestraat of in de Handelstraat, je krijgt daar een soort middenklasse die waarschijnlijk wel degelijk inkomsten begint te genereren voor de stad, zoveel jaren later. Hè.
Maar ik kan daar een heel mooi voorbeeld van geven. Als je kijkt naar de markten, dan zie je dat daar in de jaren 90 een toevloed was van goedkope, kleine groente- en fruitkraampjes die over het algemeen werden uitgebaat door mensen met een migratieachtergrond. Die gebruik maakte van een belastingregel die voor iedereen toegankelijk is. Die zegt dat als je familie in dienst neemt, dat die minder belast worden dan als je een werknemer in dienst neemt. Die hebt daar minder last op. Ja. En die hebben door de geschiedenis, door het verloop van de tijd, hebben die nu bijvoorbeeld op de Vogelmarkt, kun je gaan zien, hebben die heel grote en mooie kranen. Mm-hmm. En hebben die dus in de loop der tijd blijven investeren in hun zaken, daar familiezaken van blijven houden. En dat groeit en bloeit, net zoals de zaak op de Turnhoutse baan.
Het komt er eigenlijk op neer. Vroeger, 100 jaar geleden, de inwijkelingen in Luik, daar zeiden ze natuurlijk net hetzelfde over, en dat waren Vlamingen. Goed, maar we gaan toch een keer een paar reacties laten horen. Karim Bachar, die is nu schepen geworden. Hè? Dus die deed daar een eerste reactie al over. Die gaf daar een eerste reactie op, excuseer. Daar komt hij.
Ik kan u 101 initiatieven opnoemen waarbij nieuwkomers en vluchtelingen snel aan het werk gaan en zelf knelpuntberoepen op onze arbeidsmarkten invullen, zoals in de IT, de zorg, horeca en in de schoonmaak. En wie weet, meneer De Winter, hebt u ooit op uw oude dag zorg nodig en zal u door een nieuwkomer verzorgd worden en zal u ooit tot inkeer komen?
Ja, dat is natuurlijk ook wel een nuttig punt, want dat zie je nu al in de zorgsector, dat we toch sterk afhankelijk zijn van nieuwe Antwerpenaars, mensen die dan misschien inderdaad 10 jaar geleden niks van belastingsinkomsten genereerden, maar dat ondertussen wel doen. Goed, maar dat was nog, dan hadden we ook nog meneer Mzeer, die nu fractieleider is van de SPA, het fractietje is dat ondertussen, maar bon, hè, die heeft ook nog een reactie.
Voor ons heeft iedereen kwaliteiten, meneer De Winter. Zelfs uw fractieleden. Het probleem in het hart van Antwerpen is uw tribaal denken. Ja? Het probleem is uw polariserend betoog. Ik voel mij zeer aangesproken daardoor. Morgen is het wel geteld 21 jaar geleden dat ik hier ben gekomen naar België. Ik voel mij daar zeer aangesproken over wat dat u zegt. Het kwetst mij. En kijk, ik heb mij ontpopt in 21 jaar tot uw ergste nachtmerrie. De fractieleider van de Sossen. Wat hebt u gedaan? U staat hier, u zit hier op die bankje, voordat ik naar hier kwam, u hebt juist niks, u hebt niks kunnen veranderen.
Ja, daar heeft hij toch wel een paar punten, hè. Zonder er verder op in te gaan. Maar toen, kort daarna, dat laat ik niet meer horen, ja, dan begon een beetje een scheldpartij te ontaarden. Wat hadden we dan dus Van Rooij, die zei van, je zit niet in Marokko, hè, en de rest is persgeschiedenis. Ja. Goed, maar dus, ja... 15:15. Ik denk dat Dennis komt. We gaan nog kort verder. Ja, hè?
Kort.
Kort. We gaan terug naar de cijfers. Maar toch niet, want ik zie dat... Van Bezin... Ja, Ik heb daar geen fragment van, maar bon, die gaat verder op die problematiek en die zegt concreet, die lagere inkomens. 20% komt moeilijk rond met het inkomen. Kinderen in een kansarm gezin stijgt jaarlijks, en nu 27% van de bevolking in Antwerpen. 20.000 op de wachtlijst voor de sociale woningen, we gaan er ook op terugkomen. 10% van de huishoudens hebben problemen met betaling, huur of energie. Veel woningen in slechte staat. Dus, en het is ook niet alleen een probleem niet meer van de onderkant. Dus de oplossing voor de organisatie Vlaams Belang is simpel. Maar dat is het niet. Hè, want zelfs al smijt je alle vreemdelingen buiten, dan nog zijn er, of uit die sociale woningen, dan nog zijn er in Vlaanderen te weinig sociale woningen.
Ja, en je mag ook niet vergeten wat de Winter die influx noemt van wat hij kwaliteits... Hoe noemt hij het?
Niet kwaliteitsvolle mensen.
Mag ook niet vergeten dat hij dat dan ook wel een beetje aan zichzelf te danken heeft. Hè? Want je mag in geen enkele Vlaamse gemeente iemand van kleur zien of ze worden daar weggepest of weggedaan. En die mensen komen natuurlijk allemaal naar de grote steden.
Ja, zonder dat ze weggepest worden is er natuurlijk altijd een neiging. We zien dat ook aan de Spaanse costas van mensen van dezelfde etnieën om samen te gaan zitten. Hè? Je moet maar eens naar Calpe of Benidorm gaan. Maar goed,
ja, dat is... zo zit Gent ook vol met West-Vlamingen.
Ja, voilà. Ze zouden beter wat meer naar hier komen. En dan nog iets over die discussie, want daar kom ik op uw punt van eer terecht. Is Antwerpen een belastingsparadijs? Nee. Dus momenteel heb je dus een 8%, wat is het? Hoe werd dat weer al? Je hebt je belasting die je betaalt en dan moet je 8% daarvan moet je ook voor... moet je dan aan de gemeentebelastingen betalen? Het is zoiets, hè? Je hebt dus die percentages belastingsvoet per gemeente. Ik weet niet wat de basis is van die voet. Is dat 8% van de belasting die je al betaalt of 8% van je loon die dan door de stad belast wordt? Dus in Antwerpen is dat nu 8 of 8,5? Ik denk dat het 8 is. Hè? En ik heb eens gekeken, ik heb gecheckt hoeveel is die in de randgemeente. Dus je hebt dan enerzijds Hemiksem, 7,5%, dat is bijna op hetzelfde niveau. Morsel 7,2%, Borsbeek 7%, Edegem 7%, dus dat scheelde amper een percentje. Dan Schoten 6,5%, en dan beginnen we naar beneden te gaan. Braschaat 6%, dus dat betaalt u al 25% minder gemeentebelastingen dan hier. Wommelhem 5%, Weinigem 5,5%, Kapellen 5%, Schilde 5%. Dus zeker als je een hoger inkomen hebt, dan is 8% of 5%, dat is een groot verschil. Je betaalt 30-40% minder gemeentelijke belastingen.
Je zegt dat u wel dat die cijfers naar beneden gaan naarmate je in een rijkere gemeente woont.
Ja, dus dat is het. Hè. Die gemeenten zijn waarschijnlijk ook effectief meer afhankelijk van die belastingen, want die krijgen geen of veel minder alleszins van dat gemeentefonds. Maar ik vraag me nu eigenlijk af, moest u nu in Antwerpen die gemeenten die op centimen doen dalen, wat de impact zou zijn? Waarschijnlijk zal voor 2% zal misschien niet iedereen die daar in de rand woont en van goedkopere grond en in grotere villas, want in het centrum van de stad lukt dat gewoon niet, zal niet iedereen direct gaan verhuizen. Maar ik denk toch dat een factor is waar de mensen mee rekenen, omdat dus jaarlijks dat die 25% meer of minder zou betalen. En het is nu wel zo, is de berekening ooit gemaakt? En ik denk ook dat de randgemeenten het niet zou willen dat Antwerpen zijn belastingen verlaagt. Ze zouden dat reclameren. Dat zou over relatief weinig geld gaan, want het gaat over 150 miljoen per jaar op een uitgave van 2 miljard, of een inkomst van 2 miljard. Dus als die voet zou verminderen van 8 naar 6 procent, dan zou er een paar tientallen miljoenen verlies op zijn. Dan is de vraag hoeveel rijkere Antwerpenaars zouden erbij komen. Dat weet ik niet. Het is nu wel zo dus dat ja, dat verlies zou misschien meer dan 25% zijn, omdat je hebt de laagste groep die betaalt bijna niks op hun loon en die hoogste van die 150 miljoen is het meeste wel afkomstig van de hogere inkomens, hè, die dan toch in Antwerpen leeft. Maar dat zijn er dus niet zoveel, hè, aangezien dat dus het gemiddelde inkomen 20% lager ligt dan in Gans-Vlaanderen. Voilà. En dan om te eindigen, ik veronderstel dat Dennis hier ieder moment zal beginnen aankomen, nog iets over belastingen. Hè. Dus er komt geen verlaging van de belasting, dat is blijkbaar duidelijk. Dus over het idee om dat die voet van 8 naar 6% te vermiddelen op niveau te brengen van Wommelgem, Braschaat of Weinigem, is er geen sprake. Maar zal de belastingen verhoogd worden?
Wij delen in dit meerjarenplan geen cadeautjes uit. Ik weet dat u er straks heel veel zal vragen. Nog gaan we nieuwe belastingen introduceren of bestaande belastingen verzwaren.
Voilà, of dat gaan we doen. Dus no new taxes. Read my lips, mark my words. No new taxes. Goed. En dan nog iets. En dan, ja, dat zal dan misschien, dat is een inleiding voor de volgende keer. Ja, dat was de respons van Peter Mertens.
De schepenkennis zei er straks, wij zijn absoluut niet creatief in het heffen van belastingen. Ik denk dat u zichzelf schromelijk onderschat in de creativiteit die dit stadsbestuur aan de dag legt om belastingen en taksen op de meest absurde zaken te heffen. En onlangs was ik in Rome, en ik weet dat de burgemeester een groot liefhebber is van het oude Rome, en de oude Romeinen die hadden ook taksen op alles en nog wat, te gek voor woorden. Caesar bijvoorbeeld had een tax ingevoerd op vrijgezellen. Het was om de gezinsplanning in Rome een duw te geven en om de mensen die huwbaar waren op huwbare leeftijd aan te zetten de vrijgezellen status te verlaten. Dus u hebt die creativiteit aan de dag gelegd, niet voor een vrijgezellen tax, maar voor een trouwtax. In Antwerpen hebben wij geen vrijgezellen tax, in Antwerpen hebben wij een trouwtax al veel langer en die bestaat inderdaad al veel langer. De imagoverlagende zaken, ja, je moet dat even opzoeken op googlen. Rare belastingen bij Romeinen, hè? Maar hier hebben wij dus een ontzettende creativiteit van het stadsbestuur om belastingen te heffen en die vervolgens te ontkennen. En daar straks zei de schepen, het komt erop aan om de klemtoon juist te leggen. Wel, deze week hebben we de klemtoon nog eens gezien. Men is zelfs van plan om de brave burger die met zijn fiets naar het Astridplein gaat en onder het Astridplein te parkeren om die te taxeren. Ja, het is moeilijk om u dat in te beelden als u dat niet doet. Als u dat zelf niet moet, is dat moeilijk om dat in te beelden. Maar het gaat om de creativiteit van taksen die dit stadsbestuur aan de dag legt. En het is taksen op alles en nog wat. De containerparken zijn duurder geworden. Ga zo maar door. Het is de burger. Het is de burger die betaalt.
Voilà, tot zover Peter Mertens. Het is de burger die betaalt. Ik had eigenlijk moeten vragen aan Dennis of hij komt of niet. Want het is 7 voor. Peter Mertens, dus ja, enerzijds, Koen Kennedy zegt de belastingen stijgen niet, maar anderzijds, Peter Mertens die erop wijst dat alle soorten heffingen wel degelijk naar boven gaan. Hij verwijst natuurlijk, de respons was de Weveriaans. Aan de ene kant was zijn slimmigheid als historicus geprikkeld en kon hij het niet laten om erop te wijzen dat Jules César dat nooit gedaan heeft, maar dat het de Spartanen waren die die taxen hebben ingevoerd.
In Rome?
In Sparta natuurlijk, hè. Okay. Dus dat er wel wat websites zijn van zotte taxen en zo in Rome, die dan, dat dan niet klopt. Maar bon, dat was dus het punt van Peter Mertens. Er is niet echt daar een verder debat over geweest, hè. En dan hebben we het nog niet gehad dus over de schuld van de stad. Weet je wat ik zal doen? Ik zal een keer een plaatje opleggen.